Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Ja, dat is 4 minuten over 4. Van harte welkom bij het laatste deel vanaf de Provada hier in Amsterdam. Amsterdam Rai, we zijn nog 2 dagen. Overigens morgen beginnen we een uurtje later, of een uurtje eerder moet ik zeggen. We begonnen vandaag om 1 uur. Maar om 12 uur, van 12 tot 4. En dat geldt ook voor de donderdag. Waarin we dan weer gaan spreken met veel, veel mensen hier op deze beurs. En waar we net even aan begonnen zijn, het rondje vieringen. Gaan we nu weer door.
Ja. We blijven het vieren. Maar dat is wel mooi, hè? Want de Provada bestaat ook nu 20 jaar. Dus dat is wel mooi dat in lijn daarvan de wat meer bedrijven gewoon de jubilea hier met elkaar vieren.
Dit is New Business Radio.
Bij ons aangeschoven Pieter Hendriksen van JLL. JLL, hè? Met mijn heze stem komt dat er moeilijker uit.
Ja, we hebben het even uitgezocht. Dat staat voor Jones Lang LaSalle. Die is een Brits-Amerikaans multinational die financiële en professionele diensten aanbiedt. En gespecialiseerd is in commercieel vastgoed.
Inmiddels al 55 jaar in ons land werkzaam. Dus eigenlijk vernederlandst, of niet, Pieter?
Ja, dit is een Nederlands bedrijf. 55 jaar, 69 hier begonnen. We zijn de oudste vastgoedadviseur vanuit een Anglo-Saxische omgeving hier de voet op het continent gezet. Begonnen in Rotterdam. Nu in Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Utrecht. En zitten we hier al die jaren met het vak vastgoed.
Jij bent CEO van het bedrijf. Met hoeveel zijn jullie in Nederland?
350 in totaal. En dat is een hele leuke club mensen. Jong, energiek. En altijd weer bezig om het beste voor de klant te doen. En dat is geen reclameplaatje, maar zo zitten we met elkaar.
Ja, maar dat ben ik wel
benieuwd. De klant. Wie is de klant?
De klant is iedereen die toch met vastgoed te maken heeft. Dat kan ook een gemeente zijn. Dat kan een grondeigenaar zijn. Dat kan een ministerie zijn. Maar dat zijn natuurlijk ook beleggers. Dat zijn beleggers die willen verkopen, de aankopen en bedrijven. En zeker uit Amerika en na de Brexit uit Engeland. Die hier hun bedrijf willen voeren. Die hier huisvesting zoeken. Die kantoren zoeken. En niet te vergeten, de laatste jaren weten jullie ook, zeker met COVID, de logistieke business met Nederland als gate to Europe. Ja. Daar zitten we heel fors in. Hebben we ook op ingezet. Ja, en dat loont. Maar het is ook nodig om Nederland op die manier zijn distributiefunctie te laten hebben.
Ja, hoe kijk je dan? Want misschien dat er niet helemaal iets wat bij jullie in het portfolio zit. Maar dan heb je het over de gate to Europe. Maar een groot deel van de containerterminals in Rotterdam is inmiddels in Chinese handen.
Ja, dat kan wel zijn. Maar die containers komen er nog wel. En die moeten op de trein en op de vrachtauto. Ja. En die moeten 2 uur later even stoppen bij Tilburg of Oosterwijk of in de regio Brabant A12, A1. En daar heb je distributie voor nodig voor zowel Europa als in Nederland. En dat is die functie die niet alleen in de havens, maar ook op Schiphol natuurlijk nog druk is.
Waarin jullie investeren in dat commerciële stukje?
Wij investeren niet. Wij zijn adviseur. Dus ja, even voor de goede orde. Sorry, wij zijn geen eigenaar en belegger. Wij zijn adviseur.
Heel goed. Maar dan hadden we net eventjes wat je vertelt. We hebben een hele jonge, leuke club, jonge mensen. Hoe kenmerkt de cultuur van jullie bedrijf?
Nou, als ik dat mag zeggen, en ik werk daar nu 6 jaar, en ik kom van de beleggerskant, van de ING en CBRE Investment Management kant, dan denk ik dat wij de menselijke waarden op nummer 1 zetten. Dus wij vinden het heel belangrijk dat je elke dag beseft dat je met mensen te maken hebt. En niet alleen met geld en vastgoed en stenen en dozen en huizen en kantoren. Het gaat eerst om dat die mensen met elkaar een connectie moeten hebben en dan kan je zaken doen.
Ja, anders
en
kan
niet
je
met spreadsheets
niet
en met getallen.
Nee, ja, dus die gate to Europe, die zagen jullie eigenlijk al aankomen. Vanaf wanneer zijn jullie die gaan inzetten? En wat zagen jullie?
Nou, ik zelf zit daar al vanaf het jaar 2002 in. Als belegger. En hebben wij
vanuit de bank?
Vanuit ING Verzekeringen en Nationaal Nederland. Even heel kort. Maar als belegger hebben we gezien dat logistiek een pan-Europese, zonder grenzen beleggingscategorie werd. En Europa werd open. Met ook de euro, Schengen, ga zo maar door. Dat heeft allemaal geholpen om Europa één logistieke markt te laten zijn. En als je dat ziet, en je ziet dat wij aan zee liggen en dat vliegveld hebben, Ja, dan kan je daarop inspelen. En dan weet je dat daar, als het goed georganiseerd is, de grootste haven van Europa geweest, een enorme hubfunctie met Schiphol en dan Brainport erbij. Dan weet je dat daar de containers en de goederen voor Europa uiteindelijk aan land komen. Ja, daar hebben we op ingezet en dat is nu het bewijs.
En wat was daarin het belangrijkste advies wat jullie daar in de afgelopen jaren bedrijven in gegeven hebben?
Nou, dat je weet dat die goederen zijn plek zullen vinden en dat als je met gemeenten en provincies overeenkomt om daar ook te gaan bouwen, te ontwikkelen voor die distributie, voor die opslag, voor het feit dat men toch minder de winkelstraat zijn shopping doet, maar online, doen we allemaal,
dus
zeker met COVID. Ja, dan weet je dat die vraag naar dat gebouw op die plek komt. Nou, daar moet je op inspelen, moet je mensen helpen, als het maar binnen de omgeving en de wet en de regulering uiteindelijk tot stand komt.
Ja, dan even over de uitdaging gesproken. Want op het moment dat je dus een terrein, bij wijze van spreken, een project gaat adviseren, dan kom je daar ook met uitdagingen. Vandaag hebben we ook onder andere gehoord, en dat weten we natuurlijk, het stroomnet in Nederland is overvol. Er wordt in geïnvesteerd. Inmiddels hebben ze een miljard gekregen, of tenminste een lening gekregen van een miljard om te gaan investeren in dat grote net in Nederland. Maar ik kan me voorstellen dat jullie daar als adviseur zeker ook een mening over hebben.
Nee, het is een bottleneck geworden. Ja. Vroeger was dat automatisch. Stroom, water, telecommunicatie, de trein. Dat was allemaal van overheids voorzien. Nu is dat niet meer zo. Nu is dat privaat. Nu moet je dat kopen. Nu is het overbelast. Nu is het tekort. En is het een nogmaals bottleneck om ontwikkelingen te starten. Om daarmee aan het werk te gaan. En überhaupt afhankelijk te zijn van die mogelijkheden om daar te bouwen. Terwijl de hele business case, als je het zo mag noemen, wel oké is. Maar de voorzieningen niet. Ja, dat is een nieuwe uitdaging in Nederland. Ja, hier en daar is er overschot. Daar is weer tekort. Ja, al die voorzieningen bij elkaar. Dat geldt ook voor infra, niet te vergeten. Ja, daar hebben we met z'n allen een opgave. Misschien hebben mensen wel mij gevolgd over de ruimtelijke ordening in Nederland, maar we hebben nog heel veel ruimte. Dus we kunnen nog heel veel doen.
Wat is jouw standpunt daarin?
Nou, mijn standpunt is dat er maar, en dat is op grond van de feiten, dat er maar 7% van Nederland is bebouwd. En Nederland is een aardig land, maar vergeet niet, 7% is maar bebouwd. 50% wordt gebruikt voor landbouw. Als je daarover nadenkt, en ik zeg altijd maar voorbij Dordrecht, Zeist en Amersfoort, is het best nog wel leeg. Met alle respect, daar wordt heel veel landbouw gepleegd. Dat is ook nodig. Maar die transitie moet je bewust inzetten.
Maar goed,
aan de kant van de bewoning van Nederland en daarmee ook de functies. Want wij doen altijd, toch even de rekensom. De mensen die hier wonen hebben 24 uur te besteden. Elke dag. En die wonen en die werken, die recreëren en die hebben daar ook nog transport tussen al die functies. En als er 2 miljoen bij komen, dan hebben die allemaal 2 miljoen keer 24 uur erbij. Dat kan je niet op dezelfde plek doen. Dat kan je niet met een verdiepingje erbij doen.
Nee, en die is heel duidelijk. Want hoe kijk jij dan eigenlijk naar het feit dat Nederland nog steeds geen fatsoenlijk HSL-netwerk heeft als het gaat over reizen, wonen?
Ja, ik denk dat je daarvan moet leren. Frankrijk is een voorbeeld. Maar dat is natuurlijk ook wel een staatsinvestering geweest. Nu is dat geprivatiseerd. Dat geldt ook voor de tolwegen. Maar de staat die zorgt voor de burgers dat die vrij kunnen leven, bewegen en wonen en werken, die moet ervoor zorgen dat die faciliteiten er zijn. Als je het dan de private markt overlaat, dan moet je het ook gunnen. Dan moet je het ook vergunnen en dan moet je het ook bestemmen. Dus dan moet je het ook mogelijk maken. Maar dan moet je niet met gemeenten, provincies en de overheid die daar is van weggelopen, verschil van inzicht hebben, waardoor het nooit gebeurt.
Dus eigenlijk zeg je dat daar de kruk zit, dat daar moet gaan aangepast gaan worden, dat overheid daarin
De overheid vraagt dus medewerking vanuit de private sector, maar
zeker,
dan moet het dus wel meewerken in vergunningen.
Zeker, want de overheid heeft een publiekrechtelijke taak, maar mag een privaatrechtelijke inzetten. En dat is niet helemaal juist, denk ik.
Maar
want
goed, moet de overheid dat terugdraaien dan?
Nou, ik denk dat je veel meer, net als hier ook, gelukkig worden hier zetten gedaan om de publieke markt en de overheden en de mensen die daar werken, want daar ging het om in het begin, dat die met elkaar in gesprek gaan, dat je elkaar weet te vinden. Want het is toch wel altijd een beetje anti geweest. Het is een beetje tegenover elkaar geweest. Maar men weet gewoon dat de oplossing in de ruimtelijke ordening samen moet worden aangepakt. Het kapitaal komt niet van de overheid. Maar als de overheid wel wil dat het gebeurt, dan zullen ze de hand moeten uitsteken naar het private kapitaal.
Maar goed, ik weet ook dat er mogelijkheden zijn door middel van subsidies vanuit Europa dit probleem op te lossen. Ja, waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt?
Nou, ik zou erop inzetten. En ik denk dat op ander vlak dit nieuwe kabinet heel erg Europa zal nodig hebben voor hun of zijn of haar wensen. Hoe je het ook wil noemen. En dan zou je dit erbij kunnen nemen. Want er is gewoon veel mogelijk. Er is al veel mogelijk gebleken. Er zijn voorbeelden dat dingen goed gegaan zijn. Ik zou daar wel mee verder gaan, want als je tot een stop komt, vliegen de prijzen door het dak. Moet je een huurwet implementeren die niemand wil. Zijn er bottlenecks op de weg. Is er te weinig waterbescherming. En zijn de treinen geprivatiseerd die te laat komen. Ja, dat wil je niet met Nederland. Nee, maar en dat was niet zo en dat mag niet zo zijn.
Nee, en dan heb je het over de landelijke gebieden. Daar zijn dus nog mogelijkheden genoeg. De vraag is of ze dat willen. Maar het gaat dus en begint eigenlijk met die infrastructuur om binnen no time weer midden in de Randstad
het
te kunnen staan.
Het begint met wonen. Mensen moeten wonen. Als je woont en je bent happy in je woning, dat hebben wij allemaal, dan ga je naar huis en je gaat weer happy van huis. En dan ga je werken, dan ga je geld verdienen en dan ga je recreëren en dan ga je naar het strand en dan ga je sporten en dan ga je naar de bioscoop. Maar wonen is het grootste goed. Als dat onder druk komt, dan is niemand happy, dan krijg je frictie, is de leefbaarheid onder druk, krijg je kinderzinnen, krijg je geweld, criminaliteit. Alles is een gevolg van het niet zorgen voor wonen. Dus je moet voor wonen zorgen.
Ja, ik hoor ontzettend veel passie en ideeën.
Is nooit weggegaan.
Ja, geweldig. Nee, absoluut. Jullie zijn een adviesbureau. Hoe krijg je, nou ja, dat jij die boodschap goed over de bühne krijgt, dat snap ik. Maar hoe implementeren jullie dat bij die bedrijven?
Nou, omdat je advies geeft, kun je op basis van feiten en data mensen meenemen en een positie innemen met betrekking tot het bepaalde doel. Hè. Dat kan winkelcentra zijn of het
aankopen
van...
Maar die zijn vaak onderdeel van een keten. Dus juist. Hoe krijg je die hele keten mee?
Ja, nou, daar ben ik 30 jaar mee bezig. Ja, nee, dat is echt zo. En nou, hier en daar heb ik daar ook mijn steentje aan bijgedragen in de praktijk. Daar zijn voorbeelden van. Maar op andere gebieden heb je te maken met de andere kant. En dat is dan wel de overheid. Want die wisselt vaker. Ja, om de 4 jaar met gemeente, provincie. Dat gaat ook door elkaar heen. Weer verkiezingen gehad overal. Dan de private markt. Dus ja, de betrouwbaarheid en de connectie is niet altijd gegarandeerd.
Nee, want we hebben het nu over publiek-privaat. Hoe kijk je dan eigenlijk naar de marktwerking? Is dit in die afgelopen jaren niet een beetje doorgeslagen daarin? Dat er vrije marktwerking was. Noem een voorbeeld hier vlakbij Weesp. Daar zijn heel veel huizen gebouwd, een korte tijd. Maar allemaal met een vanafprijs waar een gemiddelde inwoner die echt op zoek is naar een huis met een tuin echt niet aan kan voldoen.
Ja, waarom zou dat komen?
Nou, dat is mijn vraag.
Nou, dat komt
is
omdat
dat door de marktwerking?
Dat komt omdat de grond duur is. Maar de grond wordt uitgegeven door de gemeente. Dus de gemeente wil een opbrengst creëren met de grond. Met de uitgifte en van de vergunning en de bestemming. Als dat gebeurt, dan heb je al een kostenpost die je goed moet maken met de verkoopprijs. Dan heb je bouwkosten, nou, je arbeid en de hele som. Ja, dan moet je die prijs maken om überhaupt te verdienen aan het project. En dat heb je nodig, want je wil weer een volgend project doen.
Dus feitelijk zou grond in Nederland goedkoper moeten, maar
ja,
daar schrikken we van.
In het algemeen moet het bestemd worden voor het doel en moet het geen verdienmodel zijn van de overheid.
Dat is een duidelijk standpunt.
De gemeenten hebben ook een grondbedrijf. Maar als je het woord bedrijf hoort bij een gemeente, dan ga je toch ook nadenken van ja, hoe zit dat dan?
Ja.
Ja, hebben die een winst- en verliesrekening? Worden die afgerekend op de omzet of op de winst van de grond? Dat is allemaal prima. En ze gaan erover en ze moeten ook weten wat waar komt. Dat moet je ook met elkaar doen.
Subsidies. Uiteindelijk komt dat in subsidiepotjes.
Ja, maar dus niet.
En dan
cirkel
weer
is nog niet rond.
Nee, zeker niet.
Nee, want we zijn er nog niet. Want dan is ook weer de vraag, hè, wat kan de gemeente op zichzelf beslissen versus wat gaat de landelijke overheid? Ja. Hoe ver gaan ze daarin mee? Moet dat niet aan banden gelegd worden? En heb je dan vertrouwen dat het goed komt?
Nou, ik heb ooit geschreven, haal de bouwvergunningen en haal de bouwplicht bij gemeenten weg. Want de overheid, en nu hebben we een kabinet wat ruimte heeft aangewezen. Ik heb net gelezen dat de nieuwe minister betrouwbaar en saai moet zijn. Oké, dat komt vanuit het ministerie en we weten waar het vandaan komt en dat is te respecteren. Maar ik denk dat iemand moet gaan opstaan en zeggen, we hebben de regie. Meneer De Jong heeft zijn best gedaan met het zaaien van dat idee, met het terugnemen van de regie nadat het 10 jaar is weg geweest. Hartelijk dank voor weer het neerzetten van de blik op de toekomst. Maar we moeten nu wel gaan invullen. Dus er moet nu wel actie komen met overheden zoals provincie en gemeenten om te gaan bouwen. Ik ben heel actief bij de Vinex geweest. Met gronden en huurwoningen, sociale woningen en koopwoningen. Dat is een voorbeeld geweest hoe Nederland heeft gezegd, we zijn met te veel mensen op die ruimte en wij moeten driehoog achter echt een kans geven om met een huis met een tuintje te hebben. En dat is gedaan. Mm-hmm. En die wijken die zijn er en nu wordt gezegd, we willen nooit meer weg. Ja, het duurt even, maar zo'n planmatige aanpak heb je wel nodig.
Wat zou de volgende stap moeten zijn? Gewoon de concrete stap.
Het gebieden aanwijzen. De rekensommen gaan maken met ontwikkelaars, beleggers, corporaties. En uiteindelijk ook, ik zou bijna zeggen, de belangenvertegenwoordiger van private kopers. Hè, dus jullie en wij. Om te zeggen, ja, we gaan die woonwijken maken. Dat is de beste plek. Daar komt ook infra. En vandaar ontstaat er lucht in de Nederlandse woningmarkt. En dit is de woningmarkt, maar er hoort natuurlijk veel meer bij. Want wij als JLL hebben rapport uitgebracht. Bij elke woning hoort 20 vierkante meter bedrijfsruimte. Dus daar komt er nog bij. Want iedereen werkt in Nederland. De meesten.
En het hybride werken.
En het hybride werken. Dus als je een woning of een wijk neerzet, hou er rekening mee dat die activiteit van die persoon die naar zijn werk gaat, ergens plaatsvindt op 20 vierkante meter.
Ja, zonder dat dat invloed heeft op de prijs van de woning.
Ja, dat heeft geen effect op de prijs van de woning. Maar we hebben allemaal industrieterreinen. We hebben bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Maar er zijn al heel veel steden die over die bedrijventerreinen, die aan de rand van de stad, Vuilsmeer en autogarages waren. Ja. Die zijn over die stad gebouwd. En nu in één keer zit het bedrijventerrein in de stad. Ja. Nee, dan gaan we het bedrijventerrein transformeren. Gaan we nu weer het bedrijventerrein aan de rand van de stad zetten? Kan je toch anders over nadenken. Want Nederland is groot genoeg om dit op te lossen.
Ja, want als je inderdaad dan daar weer een bedrijf... Krijg je weer hetzelfde.
Zijn het dan meer clusteren?
Clusteren, ik denk meer bepalen waar je wat doet. Ja, ik heb een mening over Schiphol. Dat zou je lang in zee hebben gelucht kunnen hebben. Dan had je de mooiste, duurste, geweldigste plek in Nederland vrijgemaakt van de vliegbewegingen. En had je, net als in het buitenland, waar de voorbeelden beter zijn dan hier, kunnen zeggen, nou, als je dan 70% van de bezoekers alleen maar transit zijn, die komen het gebouw niet uit op Schiphol, dan zou je kunnen zeggen, doe dat dan daar. Ja? En voor de economie in Nederland heeft het maar weinig betekenis. En laten we die Randstad, ja, met die functie die heel veel last geeft, heeft ook zijn functie, maar ook heel veel last geeft, ja, gebruiken voor de ontluchting van Nederland.
Ja, mooi. En dan heb je een Brits Angelsaksisch bedrijf, ja, en dan heb je een Brexit. Wat betekent dat voor jullie?
Nou, ik ben gewoon Nederlands vertegenwoordiger binnen Europa. En we hebben nog heel veel andere landen. Maar we hebben wel het gevolg van Brexit gezien. En dat betekent toch heel veel Engelse bedrijven die daardoor niet meer met een Europese vergunning kunnen werken in Londen om Europees werk te doen. Hmm. Die hebben toch een weg gezocht in Frankfurt of Nederland. En we hebben daar echt wel heel veel voorbeelden van. En uiteindelijk hebben die mensen ook geholpen. En ik denk dat de Engelsen nog maar half realiseren wat het effect gaat zijn.
Nou, er is spijt, hè? 50% van de bevolking heeft spijt.
Ja, dat neem ik aan. Dat vind ik
vanuit
nog weinig.
Vanuit het referendum, ja.
Ja,
ja, want wat is het effect dan?
Nou ja, dat zij geen economie hebben anders dan de city.
Ja.
En dat de city 99% had gekozen voor we willen blijven. Maar ja, het land en het landelijke gebied buiten de steden heeft de meerderheid gepakt destijds bij het referendum. Heeft gezegd, ja, we stoppen. Nou, toen is men aan het werk gegaan. Er is een Brexit gekomen. En de gevolgen zijn natuurlijk niet overzien. En ik denk dat het nog maar het begin is.
Maar legt dat een extra druk ook voor jou en voor jullie hier?
Nee, geeft alleen maar kansen. Want wij zijn de oplossing voor de mensen die niet meer in Londen kunnen wonen of werken en komen naar het continent.
Ja.
En daarom zeg ik ook altijd, ja, wij zijn onderdeel van Europa, maar de UK is wel apart.
Ja, en de UK die heeft, er zijn in ieder geval weer gesprekken gevoerd over weer eventueel een soort van nieuw handelsverdrag met Europa. Die is in de ban gedaan, dus het blijft zoals het is nu voorlopig.
Ik ben nogal bezig met de Tweede Wereldoorlog en de 80-jarige viering de komende maanden. Ik was vorige week in Normandië en ik vind het ongelooflijk dat als jij als Engelse natie 80 jaar geleden als eerste voet op de stranden van Normandië zet om Europa te bevrijden, dat je ook 75 jaar daarna als eerste weer de zaak verlaat.
Bizar.
Dat vind ik echt ongelooflijk.
Ja. Ja, ik krijg kippenvel als je dat vertelt. Want het was een hele bijzondere bijeenkomst in
ik was
Normandië.
Erbij.
Ja, mooi. Ja, dat is een bizar gegeven.
Ja, en daarmee geef je ook aan dat je toch een eilandbewoner bent. En dat is niet een kwalificatie, maar vooral met jezelf bezig zijn.
Oogkleppen.
Ja, nou ja, goed. Maar zij zitten anders in elkaar. Het is Britney Rule Waves, dat is echt zo.
Ze rijden niet voor niks nog steeds links.
Nou ja, daar hoeft er niet over te gaan. Maar de gevolgen zijn... Ja. Navenant.
Ja. En daar zie je ook een verschil in dat het wellicht helemaal niet leefde bij de jongere generatie, de Brexit. Dus dat eigenlijk de oudere generatie, die heeft met name gestemd om de Brexit te laten plaatsvinden.
Zeker.
En daar krijgt nu de nieuwe generatie straks eigenlijk het probleem op hun dak.
Nou ja, die moeten er wel mee dealen dat de nieuwe situatie is de huidige situatie. Ja, en daar moeten ze mee dealen. En zij moeten dealen ook met meer vergunningen, met vertraging, met een paspoort. Alle praktische ellende die je meemaakt als jij niet bij Schengen hoort op het continent. Ja, dat is een ideaal middel om vrij verkeer van goederen en mensen toe te passen. We kunnen zo doorlopen, is ideaal.
Ja.
En ik denk dat je daar toch nog eens achter je oren krabt.
Een andere uitspraak van jullie op de website is: small is the new big.
Ja,
Wat bedoel je daarmee?
Ik denk dat dat op kantoren slaat.
Ja, klopt.
Ja, nou ja, weet je, we hebben natuurlijk de kantoren meegemaakt, de jaren 60, 70, dat iedereen op een zaal werkte, met elkaar. Geen privacy. We doen allemaal hetzelfde werk, allemaal op kantoor, 9 tot 5, ga zo maar door. Dat heeft natuurlijk zwaar geëvolueerd en de beste... Nou ja, uiteindelijk evolutie is geweest dat men realiseert van waar kom je het beste tot je output.
Ja.
En ik denk dat COVID heeft geholpen om te realiseren dat je af en toe wel heel erg wil concentreren. Maar dat je dus ook dat niet alleen kan doen, ja, als je je collega's nodig hebt.
Wat heeft dat met jullie visie gedaan eigenlijk, die periode?
Nou, we hebben... dat is een goede vraag. Want wij hebben natuurlijk ook wel even gedacht van... Oké, wij zijn een global bedrijf. Dus we hebben de voorbeelden uit Amerika. Maar men denkt vaak over... Ja, New York is een kantoor in hel. Maar vergeet niet, in New York moet je 1 uur en 3 kwartier reizen... voordat je op kantoor bent. Mm. En als jij hetzelfde werk thuis kan doen... dan spaar je 3 uur.
Ja.
Ja, dus dat is een heel andere situatie dan hier.
Ja, ik ben toevallig net bij dat nieuwe DPG-gebouw geweest. En het grappige is wel dat daar alles weer open is.
Ja, dat klopt.
Helemaal niet in hokjes meer achter glas.
Nee, open, en dat is helemaal waar, maar dat doen wij ook. Wij hebben ook een proof kantoor. Maar je wil met elkaar aan het werk, maar je wil ook concentreren. En ik heb gezegd laatst van, eigenlijk zou het kantoor de beste thuiswerkplek moeten zijn van de week. Dus je zou naar kantoor moeten gaan, maar wel een thuiswerkidee kunnen creëren. Ja. Zodat je niet thuis blijft, want dan ga je toch anders werken. Teams is natuurlijk niet meer helemaal voor connectie. Dus als het kantoor kan zorgen voor samenwerken, creativiteit, productie, noem maar op. Maar ook een thuiswerk, mogelijkheid om daar geconcentreerd te werken. Dan heb je de perfecte mix, denken wij.
Ja.
Interessant hoe die ontwikkeling zich verder voortzetten. Wat zijn de uitdagingen in de zin van voor dit jaar? Als je kijkt naar de Provada hier. Wat zijn de gesprekken? Waar gaat het over?
Nou, ik denk dat geholpen heeft dat men verwachtte en dat het ook gebeurd is dat de rente omlaag is gegaan. Dat is wel heel belangrijk geweest. Want dat is gewoon een signaal van wij zijn die inflatie wel een beetje aan voorbij. Daar zijn we wel aan het managen met elkaar, met de ECB voorop natuurlijk. En dan iets meer lucht op financieel gebied. Maar ik denk ook dat er nog heel veel eigenaren zijn die nog toch de waarden hebben van een tijdje geleden. En misschien wel een kwartaal of 2 geleden. En die waarden zullen nog wat realistischer moeten worden voordat de koper zegt dat is ook mijn waarde.
En dan heb je het over
beleggingstransacties.
Ja, precies.
Ja, en dat kan op kantoren zijn, dat kan op winkels zijn, op woningen, op logistiek, op life science.
Wat zijn die waarden dan?
Alle zakten. Die waarden die vinden plaats door taxateurs. En daar zijn wij er ook een hele grote van. Ja, met alle data die er is. Maar als er weinig referentie is, dan hou je vast aan een bepaald inzicht van dat gebouw.
Dus dit is nog de erfenis van...
Ze moeten nog even door met het op juist niveau komen van de waarde om transacties te laten gebeuren.
Hmm.
Beter vandaag dan morgen.
Ja, en waarbij dan ook nog die erfpacht om de hoek komt kijken.
Ja, maar dat is alleen maar in de grote steden. Dus dat is wel heel micro op Nederlands niveau. Dus daar kun je ook nog mee te maken. Dus, maar ja, je hebt ook met de huurwet te maken. Je hebt ook met de omgevingswet te maken. Dus er is gewoon heel veel in het totaalpakket waar je mee te maken hebt. En nou, ik zeg maar, daarvoor heb je een adviseur nodig. Dat is dan mooi om te zeggen. Maar ja, dat is niet voor niks.
Wat is nou de gezonde stap die genomen moet worden?
Bouwen van woningen.
Ja.
Dat is de oplossing.
Op de plattelanden.
Nou ja, op de platteland, in de provincie. Ik heb al gezegd, de Randstad kan je ook groter maken van Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Brabantse stederij. En het kabinet heeft nu gezegd, oké, we gaan het daar zo. Maar dat is de nieuwe rand om de Randstad. En dan heb je een andere lucht, heb je ruimte, dan maak je de connecties beter. Mensen gaan toch 1 uur in de trein zitten om 3 dagen in de week naar de Randstad te gaan. Maar 2 dagen, dus met 2 weekenddagen, zitten ze 4 dagen in de ruimte.
En wat betekent dat dan voor de kleine dorpen rondom de Randstad?
Ja, die moeten een straatje bij. En dan maak je het dorp wat groter. En dat gebeurt overal. En geef de kans. En laat die dorpen weer herleven. Want in Frankrijk loopt het platteland leeg om naar Parijs of Lyon te gaan. Nou, dat zou je in Nederland niet willen, denk ik.
En daar begint dan ook weer de infrastructuur. Hey, komt daar weer om de hoek kijken.
Ja, en dat is overheid, dat is een overheidsinvestering.
Ja. Ja. Dus die discussie is nog lang niet gevoerd. Ook weer publiek versus privaat. Het kringetje is volgens mij.
Ja, versus ga ik je toch proberen te ontnemen door te zeggen met
Kom.
Privaat.
Ja, met
privaat.
Met. Nou ja, dat is ook eigenlijk wat het thema natuurlijk. Is, hè? Real connection, real value. Moeten we toch met elkaar doen.
Zo is het.
Ja, maar dat hoor ik al een paar jaar.
Ja, maar het gebeurt ook wel. Hè? Er zijn ook wel voorbeelden dat het gebeurt. Ja. Maar de nieuwe... De, de, de nieuwe ruimtelijke ordeningsverantwoordelijken, minister, staatssecretaris, departement, met de private markt, die ook een generatiewisseling doormaakt met op meer data en cijfers en ook wel de wens van, hey, hoe gaan we dit doen? Ja, zetten zich wel in om dat mogelijk te maken.
En er wordt natuurlijk hard gewerkt, en dat weet ik, aan de mobiliteitsvisie 2050 door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ja, dus daar gaan we ook meer van horen.
Die hoort erbij.
Nou jongens, gaan we het misschien toch allemaal voor elkaar krijgen de komende 20 jaar.
Zou mooi zijn.
Nou, hartelijk bedankt Pieter Hendricks, hoorde je van JLN.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
Voor New Business Radio, live vanaf de Provana, nog een minuut of 20 en dan sluiten we de eerste dag alweer af.
Ja, en er zijn nog zoveel dingen te doen. Want eigenlijk is vorig jaar ook voor het eerst de dag van de betaalbare huur, tussen haakjes woning, is ontstaan. En daarmee hebben ze, nou ja, wat ik al eerder zei, dit keer ook een standhouder, stand voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En zo is er een volkshuisvestingsplein. Ik zeg het even rustig, want het is echt een bekkenbreker. Ja, het wordt de grootste publiek-private ontmoetingsplek eigenlijk, is het op de beurs. Vloer in hal 12, waar alle stakeholders bij elkaar komen en elkaar ontmoeten. Er zijn samenwerkingstafels, dus dat is echt een apart gedeelte om dus na te denken en elkaar te ontmoeten en ideeën ook hier te kunnen lanceren voor dus die betaalbare huurwoningen. Daarnaast is er ook het woningconceptentour, dat hebben we ook vorig jaar kennis meegemaakt, de Tour d'Amour op de Provada. Daar kun je dagelijks laten inspireren door allerlei modulaire en conceptuele bouwinitiatieven. Dat soort dingen. Moet je van tevoren overigens wel even aanmelden.
Precies, interessant om daar nog even te gaan kijken de komende dagen. Sowieso hebben we natuurlijk hier een plek in de hal waar heel veel gemeenten bij elkaar staan. Onder andere de metropoolregio Amsterdam, Rotterdam, staat daar Den Haag. Staat daar een beetje de grote steden.
Ja.
Daar gaan we zeker nog een kijkje nemen de komende dagen. We hebben heel veel verschillende sprekers natuurlijk ook die hier plaats vinden en aanwezig zijn.
Ja, en weet je wat het mooie is? Dat naarmate de beurs vordert, dan merk je ook dat ze elkaar spreken. En dan komt er uiteindelijk, dat hebben we alle jaren gezien, komt er een soort gezamenlijke boodschap of een gezamenlijke afspraak of een gezamenlijke conclusie komt eruit. En dat is natuurlijk waar wij hier ook in de uitzendingen naar op zoek gaan.
Precies. Ik zie overigens ook een oud-collega van ons van New Business Radio, Remy Gieling, die hier ook nog gaat spreken over AI. Dat is natuurlijk ook iets wat heel interessant is. En, ja, ga zo maar even door.
Nog een ontwikkeling erbij.
We gaan de beurs
vloeren. We moeten bouwen.
Dit is New Business Radio.
Zoals we het net al eventjes hadden, al oud-collega Remy Gieling, die ook hier op de beurs is, heeft gesproken. Zo, 2 seconden later, dan staat Fabien daar. Met inderdaad Remy Gieling. Hij heeft gesproken over AI en vastgoed. Fabien, kom er maar in.
Ja, ik sta inderdaad bij de ABN AMRO stand met Remy. Je hebt net gesproken over AI in de vastgoedwereld. Wat heb je erover verteld?
Ja, AI is natuurlijk een heel breed thema. Je kan het inzetten voor je bedrijf, voor je team, voor jezelf als persoonlijke productiviteitsraket. Door een slimme chatbot in te zetten om e-mailtjes te schrijven. Maar het kan nog zoveel meer. Als je kijkt naar enerzijds de voorspellende kant van AI, hè, die op basis van historische data een voorspelling kan maken over de toekomst. Dan zie je dat heel veel vastgoedpartijen dat bijvoorbeeld kunnen inzetten om te gaan voorspellen, ja, hoe warm wordt het in de nabije toekomst in mijn pand. Om daar op de energie- en koelingsinstallatie te gaan aanzwengen. En een bedrijf als de Goudse Verzekeringen heeft daarmee 32% van hun energiekosten kunnen besparen. Nou, ongelofelijke impact. Ook als het gaat over die andere kant van AI, generatieve AI, die dus niet alleen maar data kan analyseren, maar ook data kan creëren. Dan zie je dat een aantal grote architectenbureaus afbeeldingmodellen, die afbeeldingen kunnen genereren, hebben gehertraind op alle afbeeldingen die met vastgoed te maken hebben. Die dus op basis van een input van een cliënt allemaal suggesties kunnen gaan doen hoe een mogelijk pand er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien. Ze bouwen met Lego steentjes een soort van blokkendoos. Een webcammetje ziet hoe dat gebouw eruit ziet. En op basis van de invoer, bijvoorbeeld het moet heel erg groen zijn of het moet heel erg industrieel zijn, maakt het algoritme allemaal suggesties waar de menselijke architecten dan weer verder mee kunnen. Ja, het is een geweldig veelzijdige technologie.
Ja, dus het lijkt me ook een no-brainer als je het zoals jij dat ook zo uitlegt. Hoe is het ontvangen?
Ja, volgens mij, het was heel druk hier op de stand bij ABN AMRO. De mensen stonden stonden inderdaad tot ver buiten onze booth te kijken. En ik denk dat het heel erg leuk is om dat onderscheid te maken. Dat AI natuurlijk een hele technische toepassing is. Dus om die systemen te maken waar we het net over hadden. Ja, daar moet je echt hele slimme techneuten voor hebben. Maar je kan het ook echt inzetten voor jezelf. Dus als je gewoon gaat kijken, hoe kan ik een systeem als ChatGPT inzetten om met de juiste prompts, de juiste commando's, een klein 15 minuten per dag te besparen, omdat ik dat ene mailtje niet meer hoef te tikken, of omdat ik dat ene vuistdikke contract niet meer hoef door te lezen. Ja, dat is natuurlijk een no-brainer. En het heeft dus een hele mooie component dat je er ook zelf heel veel invloed op hebt. Je kan echt zelf in de driver's seat gaan zitten en kijken, hoe kan ik het voor mezelf gaan toepassen.
Ja. Je hoort hier op de beurs heel veel eigenlijk grote initiatieven, de grote landelijke problematiek die we hebben met huisvesting en duurzaamheid enzovoort. Dus dit zoomt eigenlijk in op wat er op de werkvloer gebeurt. Hoe is die verhouding hier? Merk je dat het was dus heel druk, maar dit is wel echt gewoon op het dagelijks niveau toepasbaar?
Ja, wat je ziet is dat het natuurlijk nog steeds een traditionele markt is. Hè? Mensen willen graag vernieuwen, maar zitten nog steeds soms toch wel vast in bepaalde routines. En het is echt een mindset shift die je moet hebben. Je moet echt opnieuw gaan kijken naar wat doen we eigenlijk met z'n allen binnen deze organisatie. En kan dat niet een keertje slimmer? En dat moet je echt met z'n allen, ik zei het net al, als je het gaat hebben over hoe kan je AI inzetten voor je bedrijf. Dan moet je echt een keer met je leiderschapsteam een lang weekend de hei op gaan. Goede fles wijn erbij opentrekken. Nou, dat doen ze hier inmiddels op de beurs ook al royaal om ons heen. En je moet echt een keertje gaan nadenken, hoe gaat die toekomst eruit zien? En tegelijkertijd moet je niet stil gaan zitten, moet je ook gewoon gaan kijken wat kan het voor jezelf doen. En dat kan je al doen door een keer een podcast te luisteren of misschien om een keer een boek te lezen of een YouTube videootje te kijken. Ja, de materialen om je hier dit eigen te maken zijn eindeloos. Dus je moet gewoon beginnen.
Ja. En jij staat hier de komende dagen ditzelfde verhaal nog een keer op te vertellen of alleen vandaag?
Nee, ik ben er echt alleen vandaag. Dus, maar goed, als mensen hier meer over willen weten, ze kunnen altijd een mailtje sturen, remy@ai.nl.
Ja. Wat is jouw doel verder? Wat ga je doen hier op de beurs nog?
Nou, ik moet zo meteen helaas ook weer ervan tussen. Ik heb even rondgekeken. Er staan een paar bekende bedrijven, onder andere Matrixion Groep daarachter. Een van de geweldige ondernemer, Luc Liplijn, ook vaak bij de Radiofabriek te gast. Ja, een van de mannen die al sinds de begindagen van data, zou je bijna kunnen zeggen, in het vastgoed is gedoken. Ja, en een van de meest mooie data-platformen heeft gemaakt. En iedereen die iets met vastgoed doet en iets met voorspellende AI wil doen, ja, die moet even bij Luc zijn team aan gaan kloppen. Dus daar ga ik even gedag zeggen. En voor de rest, ik zie heel veel bekenden. Dus ik moet af en toe eventjes een handje schudden.
Ja, snap ik. Nou ben jij super enthousiast over dat hele AI enzovoort. Wat is daar in het gevaar? Waar moeten bedrijven op letten?
Nou, enerzijds zie je heel erg veel ontwikkelingen rondom de deepfake-technologie. Dus je ziet in Amerika, in Engeland, dat meer en meer bedrijven worden opgelicht door middel van digitale kopieën van collega's. Echt iets om op te letten. Dus ook als wij een e-mailtje, maar ook tegenwoordig een teamsvergadering krijgen met een collega die in één keer om een rare som geld vraagt. Niet doen, altijd dubbelchecken. Enerzijds heel erg belangrijk. En het tweede is ook wel dat we niet moeten missen. Dat de data die we gebruiken voor algoritmes, dat daar altijd is een afspiegeling van de werkelijkheid. Er zit altijd een bepaalde bias in, een bepaalde vooringenomenheid. Soms is dat niet zo erg. Maar als je het gaat hebben over of iemand wel of geen arbeidscontract gaat hebben, dan moet je er wel echt even bij stil gaan staan. Iets om over na te denken als je met AI aan de slag gaat.
Ja, maar sowieso, want het is altijd gebaseerd op het verleden. Wat als je het wil beïnvloeden om het te veranderen?
Ja, precies. Dus ook als het gaat over AI inzetten om misschien je vastgoedportfolio te diversificeren. Dan kan je heel veel historische data vinden. Maar heb je dan niet een blinde vlek voor de toekomst waar je misschien nog nooit iets hebt aangekocht? Gelukkig zijn er heel erg veel hele slimme data wizards, slimme wiskunde jongens en meisjes die heel veel verstand hebben van statistiek. Datasets aanleggen, er zijn heel veel tools voor tegenwoordig. Dat je dat op een verantwoorde manier kan doen. Maar het vraagt wel ook aandacht van jou als leidinggevende.
Nou, jij gaat lekker handjes schudden. Dankjewel. Super verhaal over AI, zoals je hoort, Ron.
Ja, zeker.
Hoe goed dat ingezet kan worden en hoe open-minded men daar gewoon eigenlijk tegenaan moet kijken.
Het is wel grappig dat hij ook even de naam Luc Liplijn noemt. We hebben natuurlijk net gesproken. Maar ook Luc Liplijn heeft in de begindagen van zijn bedrijf bij ons een eigen programma gehad op New Business Radio. Ik weet niet of je dat nog weet eigenlijk.
Ja, zeker.
Ja, precies. Dus dat was even een feestje met allemaal oud-collega's of collega's die weer doorgaan, zoals Remy, die natuurlijk heel druk is met AI en overal gevraagd wordt als spreker. Veel gevraagd als spreker.
Oh, de patatten komen hier langs. Het is tijd voor friet.
Ik zie het zo.
Ja. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
zie aan een bus die hier voor de eigen begin staat dat de zon schijnt. Ik bedoel, dat hebben we al een paar uur niet meer gezien. We zijn niet buiten geweest vandaag.
Nee, het heeft geregend.
Nee, het heeft geregend. Ook dat nog. En wij gaan afronden, want het zit erop hier vanuit de RAI in Amsterdam. Alles wordt zo meteen online gezet. En dat geldt natuurlijk voor de komende dagen ook. Ja, kan je terugluisteren.
Hè? Dus absoluut.
Ook het gesprek met Remy Gieling morgenochtend. Ben je de eerste?
Ja, zeker.
Zo is het, ja. Zullen we eens even kijken naar de dag van morgen. Wat gaat het morgen bieden? 12 juni is het dan. Nou, onder andere in het programma Hoe kunnen we samen slimmer 100.000 hele goede en betaalbare woningen per jaar bouwen? Wordt over gesproken, onder andere. Ja. Gemeente Zoetermeer presenteert een ruimtelijke strategie. En verder, hoe versnellen we betaalbare toekomstige bestendige nieuwbouw? En we hadden het over provincies, gemeentes. Zitten hier bij elkaar geclusterd in hal 9. Is het volgens mij uit mijn hoofd.
We gaan ook praten met langs. Fris praten. Die hebben iets voor een goed doel voor kinderen opgezet. Als een full-service vastgoed dienstverlener. Ook MVO onder. Ja, we gaan nog even naar het persproofplein. De G5 vindt morgen plaats, het debat.
Dat zijn de grote gemeentes, hè? 5 grote gemeentes van Nederland inderdaad.
Ja, daar gaan we
en dat zie je dus ook terug inderdaad in het ochtendprogramma. Je ziet veel gemeenten, zie je daar presentaties geven. Onder andere de gemeente Rotterdam, zie je ook de gemeente Apeldoorn.
Nou, ontwikkeling dat is toch ook best
in Groen en Royaal Apeldoorn. Want dat is natuurlijk ook weer zo'n stad met veel potentie, maar ook heel veel natuur eromheen.
Ja.
Midden op de Veluwe. Het is een fantastische mooie plekken volgens mij om te wonen. Alleen, ja, hoe kom je dan makkelijk in de Randstad? Volgens mij gaat het met Apeldoorn nog wel aardig. Maar zo zijn er nog meer grote steden in het oosten van het land, waar we natuurlijk de afgelopen uren ook over gesproken hebben. Er is nog heel veel mogelijk.
Nou ja, en ook interessant, want uiteindelijk moeten de antwoorden nu ook wel en de versnellingen vanuit die gemeente gaan komen. Dus ben benieuwd waar ze morgen mee komen.
Morgen zijn we er weer vanaf 12 uur. Een nieuwe aflevering. En dan 4 uur lang weer vanaf de Provada in Amsterdam. Graag tot morgen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.